Geliefde gemeente, het Oude Testament staat vol van Christus. Het hele Oude Testament spreekt van hem, van alles wat hij gedaan heeft, van wie hij is. Het spreekt dan zeker ook van de kern van wat hij gedaan heeft. Het allerbelangrijkste, het meest centrale van Christus is zijn lijden en sterven. Het kruis waar hij gestorven is om te betalen voor de zonde, dat is het meest belangrijke. Toch waren er veel Joden die dat niet zo zagen. Die verwachten een Messias. Maar ze verwachten dan een Messias die als koning zou regeren. Die zou regeren met aanzien en met kracht en die zijn volk zou bevrijden en de wereld van vrede voorzien. Daar hebben ze niet helemaal ongelijk in. Het Oude Testament spreekt van een koning. Een koning die zal heersen. Koning die de volk aan zich zal onderwerpen. Een koning die zal zorgen voor vrede. Maar de manier waarop, daar hebben zoveel Joden langsheen gekeken. Het ging niet vanzelf naar de troon. Maar het ging via de diepte. Via het lijden en sterven. En daarover spreekt het Oude Testament ook. Op allerlei plaatsen. Je kunt zeggen heel de lijn door het Oude Testament heen, dat spreekt van het offer dat gebracht moest worden. Maar er zijn ook profetieën die dat heel nadrukkelijk aanwijzen. We hebben dat gehoord vanuit Daniel 9. En Daniel 9 waar geschreven staat over de Messias die uitgeroeid zal worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Heel bekend is Jesaja 53. Jesaja 53 waar staat als een lam ter slachting geleid is, als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerder. Jesaja 53 kun je zeggen dat het kruisevangelie van het Oude Testament. Maar ook in de profeet Zacharia komt op verschillende plaatsen terug dat Jezus wel koning zou zijn, maar dat hij eerst zou moeten lijden en sterven. Komende 3 keer denk ik. Hopen we daarbij stil te staan, maar we beginnen bij Zacharia 9. Zacharia 9 vers 9. Waar de Messias aangekondigd wordt en waar dan in de schildering, in de tekening van hem duidelijk wordt dat het door het lijden heen gaat. Zacharia 9, vers 9 is de tekst voor de preek. Verheug u zeer, gij koning Sions, juich, gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal u komen, rechtvaardig en is een heiland, arm en rijden op een ezel en op een veulen, een jong der ezelinnen. Tot zover dit woord van God. Uw koning komt. 4 gedachten. Zijn aankomst. Zijn karakter. Zijn uitstraling. En zijn rijdier. Uw koning komt. We letten eerst op zijn aankomst. Als tweede, op zijn karakter. Wat voor een koning is het eigenlijk? Als derde, zijn uitstraling. Wat straalt hij uit? Wat zien we aan hem? En als vierde, op zijn rijdier. Op welke manier komt hij dan? En dan komt hij dus op een ezel. Dus als eerste, zijn aankomst. Zie. Let op. Uw koning zal komen. Dus onze aandacht wordt gewekt. Kijk ook mee. En we doen dat op allerlei momenten wel. Hè, dat wij kijken. Als er een sirene gaat, dan zie je de mensen naar het raam toe lopen en kijken wat zou er zijn. Of sommigen die wat vrijer zijn, die stappen zelfs de deur uit en zeggen, er is wat aan de hand. Er komt een brandweer aan, er komt een ziekenauto aan. Kom, kijken, er is iets aan de hand. Nou zegt Zacharia, kom ook kijken. Er is nog iets anders aan de hand. Het gaat niet om zo te zeggen met de sirene. Het gaat in stilte. En daarom moeten we juist opgewekt worden. Kom kijken. Er komt iemand. Uw koning. En die komt voor u. En meestal als er dan een ambulance komt, dan kijk je ergens de straat in. Zou het bij ons in de straat zijn of gaat hij de straat verderop? Maar in dit geval, waar we dan eigenlijk nooit op rekenen, hè, dat die ambulance dan bij ons huis stopt. En hij gaat niet naar de buren, maar hij komt voor u. Dat geldt voor een ambulance meestal niet. Als dat zo is, dan weet je het al. Maar hier staat, ja, hij komt wel voor u. Dat had je misschien niet in de gaten, maar het is wel waar. Je hebt nu echt reden om op te letten. Uw koning komt voor u. Wat zou je daarvan vinden? Wat zou Israël daarvan vinden? Nou, je zou zeggen, dat kan ze niet goed bevallen. Want die koning is de koning die ze verworpen hebben. Die koning is de koning tegen wie ze zo gezondigd hebben. Dat blijkt wel in deze tijd waarin Zacharia schrijft. Zacharia, de profeet, die was profeet in dezelfde tijd als Daniel. Een beetje na Daniel. Eerst was het volk in ballingschap, of eerst was het volk natuurlijk gewoon eeuwenlang in Israël geweest. En toen hadden ze zo gezondigd dat ze in ballingschap gegaan waren in het verre Babel. En een van degenen was Daniel. Maar duizenden, tienduizenden anderen die waren ook naar Babel weggevoerd. Daar hadden ze tot 70 jaar lang gevangen gezeten. Daar hadden ze wel teruggemogen. Maar nog steeds lag de stad en de tempel zo half in puin. Nog steeds voelden ze, het gaat allemaal niet zo geweldig. De schuld van al die jaren die was opgestapeld en die had gevolgen. God had het volk gestraft en ze hadden zo duidelijk moeten voelen hoe ernstig de zonde was. De zonde dat ze God aan de kant geschoven hadden. De zonde dat ze op hun eigen manier God wilden dienen. En als dan een profeet zei, ja maar dat kan niet, je kunt niet een gouden kalf maken, je kunt niet op de hoogte, je kunt niet op zo'n manier. Zei hij, ja maar wat is dat erg dan, dit voelt goed, dit past bij ons. En eigenlijk zijn we nog steeds veel beter dan de heidenen, want je moet eens kijken wat de heidenen doen. Die doen het pas echt erg, bij ons gaat het toch allemaal wel. Zij dachten dat ze zelf de maatstaf konden aanleggen hoe ze God dienden. En zelfs of ze God dienden. En zo vaak gebeurde het dat ze helemaal deze koning niet wilden dienen. Ze hadden andere goden, dat beviel beter. Dat was fijner, dat was leuker. Dan mocht je tenminste meer. Dan mocht je je laten gaan. En die God van Israël, daar kwam het zo precies. Dan mocht je niet maar gewoon doen wat in je eigen hart opkwam. Dus die koning, die hoeven we niet. Nou, nu hadden ze dat gevoeld. Maar het is niet zo dat nu alle mensen ineens ernaar uitzagen, toch? Zoveel Joden hadden nog steeds geen echte liefde tot die koning. En ze zouden best wel ook anderen willen dienen. En toch zegt de profeet, als nu uw koning komt, dan moet u blij mee zijn. Verheug u, gij dochter Sions. Juich, gij dochter van Jeruzalems. Zo kan ik het vanmorgen ook zeggen. Wees blij, gemeente. Verheug u. Zing voor de Heere, want hij komt. We hebben het net tegen elkaar gezongen. Maar misschien hebben we het eigenlijk niet echt goed begrepen. Laat al de stromen vrolijk zingen. En niet alleen de wereld om ons heen, maar dan zeker wij zelf. En gij zijt mijn God, u zal ik loven. Heb je dat meegezongen? Meegejuicht? Of zeg je, ja, ik voel dat helemaal niet zo. Als God komt, dat is nou niet waar ik blij van word. Kijk, je zit in de kerk. Nou, ik ben blij dat je in de kerk zit. Dat u in de kerk zit, die er eigenlijk niet zoveel zin in had. Maar als je dat dan zegt, ik zit wel in de kerk, maar ik zit hier eigenlijk ook niet. Ik zit hier eigenlijk maar half. Ik zit mijn tijd uit. En nou, ik hoop dat straks alles weer gewoon zo doorgaat. Weer lekker thuis en weer lekker mijn eigen ding doen. En dan de kerk weer aan de kant. En als je dan wel dat naar je toe zou krijgen, God komt, De Heere komt naar je toe en de Heere die komt je als het ware wakker schudden. En de Heere komt tegen je spreken. En de Heere die wil dat het nu anders wordt. Dat als je naar huis gaat, dat je niet hetzelfde bent. En niet alles maar weer achterlaat, maar dat je beseft wie God is. Dat lijkt je misschien helemaal niet. God komt in je leven. De Geest werkt in je hart. Zou dat een fijne belofte zijn? Of zou je zeggen, nou, liever eerst maar niet. Dat is erg, hè, dat mensen kunnen zeggen, dat Israëlieten toen konden zeggen, dat kerkgangers nu kunnen zeggen, dat christenen kunnen zeggen. Nee, voor mij hoeft dat niet. Ik heb God niet nodig. Ik word er niet blij van als God in mijn leven gaat werken. Want dan moet alles anders, dan moet ik luisteren, dan mag ik niet gewoon naar mijn eigen hart luisteren. Niet gewoon mijn eigen ding doen. Wat hebben we eigenlijk een vreemd hart. Dat we deze koning zouden willen buitensluiten. En wat is God genadig. Dat is echt een ik kom op zo'n manier dat je mag verblijden. Je mag juichen dat deze koning komt. Het is een groot voorrecht dat de Heer ook vanmorgen zegt, ik kom. Ook als je moet zeggen, ja maar die koning Jezus, die heb ik aan de kant geschoven. Als hij komt en als hij mij opzoekt, dan komt hij mijn zonde aanwijzen. Dan nog is het gelukkig. Dan is het een zegen. Want nu, zoals het hiervoor gezegd wordt, is het wel met zegen. Het is niet zo dat hij nu komt om al zijn vijanden neer te slaan. Is wel wat hij ook doet. Maar als hij nu komt, dan komt hij niet om je te veroordelen. Om je weg te oordelen. Dan komt hij niet om het je leven je zuur te maken. Maar hij wordt verkondigd als een koning die komt om een goede koning te zijn. Om over je te regeren op zo'n manier dat je daarmee het allerbeste hebt. Dat is wat Israël, waar Zacharia tegen preekt, wat Israël mag gaan zien. In de versen hiervoor die we dan niet gelezen hebben, maar die zou je kunnen gaan lezen. Dan gaat het over de verdrijving van de vijanden. En al die vijanden rondom waar Israël zo vaak last van heeft gehad, die zal de Heere bestrijden. En dan staat er verder, hij zal, in dit hoofdstuk, hij zal voor de Heere zorgen. Vers 15 bijvoorbeeld, de Heer der Heerscharen zal hen beschutten. Vers 16, de Heer hun God zal hen te die dagen behouden, als zijnde de kudde van zijn volk. Zo komt hij. Hij komt als een koning die de stad Jeruzalem wil beschermen. Die zijn vleugelen, zijn genadige, beschermende vleugelen over haar wil uitbreiden. Die zijn vrede wil geven. En de vreugde mag nog groter zijn. Het is niet alleen dat hij het land Israël en de stad Jeruzalem wil beschermen. Maar ook dat het wereldwijd mag uitgespreid worden. Vers 10. Hij zal tot de heidenen vrede spreken. En zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee. Van de rivier tot aan het einde der aarde. En we hebben de afgelopen maanden, anderhalf jaar inmiddels, regelmatig die uitdrukking gehoord. From the river to the sea, Palestine will be free. En daar bedoelen ze mee, van de Jordaan tot de Middellandse Zee zal het vrij zijn van Joden. Dat is een hele hatelijke spreuk. Maar je kunt toch vanuit deze tekst zeggen, van de rivier tot aan de zee, maar dan niet de Middellandse Zee en de Jordaan, maar daarmee wordt bedoeld van elke zee van de ene oceaan tot de andere oceaan. Zal de aarde bevrijd worden. Uiteindelijk bevrijd van alle zonden. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, daarop zal gerechtigheid wonen. Maar dat begint nu al. dat over de hele wereld heidenen van vrede mogen horen. En daarom is het onze vreugde ook. Die vreugde voor Israël toen is de vreugde voor volken uit de heidenen nu. Zie, uw koning komt en hij zal spreken van vrede. Dus ook als je denkt, ik heb geen zin om te luisteren. Ik heb geen zin om me te bekeren. Ik heb geen behoefte aan een leven met God. Dan is het nog waar dat hij zo goed is en dat je hem zo hard nodig hebt. Dan is het ook waar als je niet wilt, als je nog steeds niet wil dat hij koning over je zal zijn, dan heb je wel een probleem. Want er is geen vrede buiten deze koning. We moeten niet denken dat we zouden kunnen kiezen. Of we leven met God. En dan hebben we het op zijn manier goed. Of we leven buiten God. Dan hebben we het op onze manier goed. Deze koning is de koning. Die machtiger is dan alle volkeren. Machtiger. Zelfs dan de machten der duisternis. Je kunt buiten deze koning geen geluk vinden. Maar in hem wel. Zie, uw koning komt. Hij komt om je te bevrijden van jezelf. Te bevrijden van de machten waar je in, waar je zelf als het ware overgegeven hebt. Die machten. Waar we vanuit onszelf ons zo thuis voelen. De duivel en alles wat bij de duivel hoort, dat past ons. Maar het is juist onze ondergang. Dat is ook wat hier het volk in Israël te horen krijgt. Die keuzes die jullie maakten voor de afgoden, tegen God, die hebben nou jullie ondergang bewerkt. Die hebben jullie het leven zo moeilijk gemaakt. Laat je bevrijden. En dat is ook wat hij doet, wat bij hem past. Onze tweede gedachte, zijn karakter. Zie, uw koning komt. En hoe is die koning? Wie is die koning? Hij is rechtvaardig en hij is een heiland. Hij is rechtvaardig. Hij is rechtvaardig in zichzelf, daar gaat het eerst over. Wat voor koning is hij? Het is een koning die geen vergissingen maakt. Aardse leiders, daar kunnen we altijd van alles van vinden. Daar kunnen we alles bij vinden. En er zijn de mensen die hebben gestemd op iemand en ze dachten, nou als die het wordt, dan gaat het goed met ons land. En een maand later dan ontdekken ze, nou hij komt zijn belofte helemaal niet na. Of hij doet het op zo'n manier, dat is helemaal niks. En dan blijkt elke leider op deze wereld zeer gebrekkig te zijn. Er is nooit iemand die echt doet wat hij zegt en kan doen wat hij zegt. Maar hij is rechtvaardig. Deze koning, in hem is geen onrecht. Hij zal nooit een uitspraak doen waar je gaat, maar dat is niet eerlijk. Dat kan echt niet. Hij zal nooit een uitspraak doen waarvan je zegt, ja maar dat klopt toch niet. Hij zei, een week geleden zei hij nog iets anders. En nu zegt hij dit. Nee, hij is rechtvaardig. Hij is rechtvaardig in zichzelf. Zo is Jezus. Oh, er waren mensen genoeg die hem probeerden te beschuldigen toen hij hier op aarde was. En toen de Heer Jezus preekte en toen hij zijn wonderen deed. Er waren steeds weer mensen die kritiek op hem hadden. Maar niemand kon hem overtuigen van zonde. Niemand kon aanwijzen van, ja maar daar heeft hij iets fout gedaan. Hij was volmaakt rechtvaardig. Als mens. Hij is volmaakt rechtvaardig als God. In hem. Mijn sterke rots is het onrecht nooit gevonden. Wij kunnen en wij zullen teleurgesteld zijn in anderen. Teleurgesteld raken in onszelf. En dan kun je wel eens heel negatief van worden. Denken, ja, waar is nu nog iemand recht? Wie kun je eigenlijk vertrouwen. Hoe komt het met mij eigenlijk goed? Hoe kan ik ooit keuzes maken die wel goed zijn? Al die dingen, daar zul je tegenaan blijven lopen. Op afknappen. En daarom het hoofd omhoog. Zie, daar is een koning die wel rechtvaardig is. Hij is rechtvaardig, hij handelt rechtvaardig. Hij handelt rechtvaardig met zijn vijanden. Dus wie een vijand van hem blijft, wie in de zonde leeft, die zal daarin ook veroordeeld worden. Hij spreekt er telkens van, ook in dit hoofdstuk. Hij zal zijn haters wijd en zijd, verjaagd, verstrooid, zuchten. Hij is rechtvaardig. Dus je kunt niet hem omkopen en ompraten of zeggen, ja maar Heer, u wilt met mij toch wel een beetje rekening houden. Zo ben ik nu eenmaal en daar kon ik ook niet zoveel aan doen. En hij is rechtvaardig. Maar dat is gelukkig. We zouden wel een God willen hebben die een beetje kneedbaar was, die een beetje konden aanpassen onze voorkeuren. Maar dan was hij onbetrouwbaar. En dan zou hij ook nooit echt vrij spreken. Maar als hij nu gaat zeggen, ik heb je zonde vergeven, dan mag je hem aanhouden. Je zonde vergeven, die zij vergeven. Als hij het zegt, voor je zonde is volkomen betaald, dan is er voor je zonde betaald. Als hij zegt, je mag bij mij horen, dan zul je bij hem horen. Dan zal hij nooit een jaar later zeggen, het is over. Hij is rechtvaardig, hij werkt rechtvaardig en hij geeft rechtvaardigheid. Het zit in die laatste woorden, hij is een heiland. Juist wel een beetje dubbel hoe je dat vertalen kunt, u kunt het ook in de kanttekeningen teruglezen, maar andere vertalingen die kiezen voor de lijn. Hij is verlost, hij is zelf bevrijd. Er is ook reden om te zeggen, hij is een verlossende. Wat in elk geval duidelijk wordt in deze woorden, is het gaat hem om verlossing. Hij draagt, om zo te zeggen, de verlossing bij zich. De verlossing uit de machten van de duisternis. De klem van de zonde. De verlossing uit de ondergang en het oordeel. Hij is een God. Hij is een koning van zaligheid. De machten, de zonden, de schulden, die zijn niet sterker dan hij. En nu kan er in ons leven alles zijn waarvan we voelen, dat is wel sterker dan wij. Wie van ons kan zeggen dat hij tegen de duivel bestand is? Wie kan zeggen dat hij de zonde de baas kan worden? De zonde die zit tot in het diepst van je hart. En er zijn momenten, dan komt die zonde er zo doorheen. Je dacht, ik heb dat overwonnen. Ik heb mezelf in de hand. En daar ging je weer. Zonde is sterker dan wij. Niemand uitgezonderd. Niemand kan zich verlossen. Maar hij is een koning van verlossing. Hij is verlost. Hij zal verlossen. Waarin is hij verlost? Kinderen, weten jullie waarvan Jezus verlost is? Hij is zelf verlost uit de dood. Hè? Hij is niet in de dood gebleven. Maar hij heeft de dood overwonnen. Hij is uit het graf gekomen. Hij is opgestaan. En omdat hij daar verlost is uit de zonde, weten we, en uit de dood, weten dat hij het nog is. Hij verlost. Hij is machtig, machtiger dan alles wat wij in ons leven tegenkomen. Dus als hier staat, hij is rechtvaardig en een heiland, dan klinkt daarin door, hij wil zorgen voor een volkomen redding, een bevrijding van de zonde, een verlossing van de dood. Zo'n koning, die prijst Zacharia aan. Hij zegt, Israël, jullie zitten zo in de nood. Jullie zitten in de verwoesting en in de afgoderij zit je nog half vast. En je zit nog met de gevolgen van hoe het vroeger was. Maar kijk, hier is een koning. Een koning die rechtvaardig is. en die vol verlossing is. En zo wordt hij vanmorgen ook verkondigd. Hier is een koning zoals je die nergens anders vindt. Een koning die je nodig hebt. Als je nog met die weerstand zit. Ik ben er nog niet aan toe om te geloven. Ik wil me niet bekeren. Ik wil God nog een beetje van me afhouden. Waarom zou je dat dan doen? Wat voor reden vind je dan in Christus? We zeggen, nee, hij niet. Liever een andere koning. En wat voor koning dan? Zelf? Wil je zelf koning zijn? Kun je zelf beter voor je zorgen dan hij? Of het geld? Moet het geld jouw koning zijn? Maakt het geld je gelukkig? Kan het geld jou helpen als je ziek wordt? Of moet de duivel je koning zijn? Kun je het met hem volhouden? Heb je het gevoel dat hij het goede met je voor heeft? Waarom zou je een andere koning zoeken? Waarom zou je nog bij die andere koning blijven? Als hier een koning is die rechtvaardig is. Zo zuiver. Die verlost. Zo goed. Zo volkomen. Misschien is het wel iets anders. Misschien zeg je wel, nou maar die koning, ik ben er soms bang voor. Eigenlijk ben ik bang voor God. Bang. Omdat ik weet dat hij me moet veroordelen. Bang, omdat hij zo groot is, zo onbevattelijk. Zo overweldigend. Dan is het goed om nog eens verder te kijken. Onze derde gedachte is zijn uitstraling. Hoe ziet deze koning er nu uit? Kinderen, weet u nog wie deze koning is? Jawel toch, hè? De koning waar hier Zacharia het over heeft, dat is Jezus. En hoe is nou de Heer Jezus op aarde gekomen? Als een koning in een paleis. Hoe is hij gekomen? Hij is geboren als een baby. En wat voor een baby? Een arme baby. Hij lag in een kribbe in Bethlehem. En toen werd hij ouder. Hij groeide op en hij was nog steeds een eenvoudige jongen. Hij werd nog groter en hij werd een man. En hij ging preken en hij kon geweldig preken en hij kon wonderen doen. En toch... Toch hebben een heleboel mensen hem niet gewild. Hij werd veracht, aan de kant geschoven. Een heleboel mensen in Israël zeiden, zo iemand, dat kan toch geen koning zijn. Als er een koning in Israël komt, dan is het een rijke koning, een sterke koning, een mooie koning. Maar dit, hij was veracht. En de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheden. En een ieder was als verbergen het aangezicht voor hem. Zoals we uiteindelijk zelf zeiden, bijna allemaal, nou laat hem maar gekruisigd worden. Dan zijn we er vanaf, dan zien we hem niet meer. Maar Zacharia had het al gezegd, dat hij zo zou zijn. Hè? De mensen die dachten, ja, dat klopt niet hè. Iemand die zo eenvoudig is, die kan het niet zijn. Maar Zacharia had het al geprofeteerd. Zie, uw koning komt, rechtvaardig, is een heiland en hij is arm. Arm. Dat betekent, hij had geen groot paleis, geen dure kleren, geen veel geld. Maar arm, dat woord wat hier gebruikt wordt, wordt in veel gevallen vertaald met ellendig. Ellendig, dat is eigenlijk nog een beetje erger dan arm. Iemand kan zeggen, hè, als je dan vraagt, hoe is het met je? Dan kan die zeggen, nou arm, maar gezond. En dan bedoelt hij eigenlijk, ja, nou arm ben of rijk, dat maakt me niet zoveel uit. Als je maar gezond bent en mensen om me heen hebt die, nou ja, die voor me zorgen. die me lief hebben, voor wie ik kan zorgen, dan is het goed. Armoede, dat is wel moeilijk, maar dat is nog niet het allerergste. Als je ellendig bent, dat is erger. Dat zie je bij Lazarus. Lazarus in de gelijkenis. Dat was een rijke man, die had geld en die had een villa en zo, die had alles. Er zat een man, die had niks, Lazarus. Maar dat was nog niet het ergste, dat hij geen geld had. Hij was ook veracht en ziek. En de mensen die liepen met de bogen om hem heen. Nou, die Lazarus die was ellendig. Hij zag er niet uit en je zou zeggen, je hield het niet vol. Zo in nood. En nu staat hier, dat zal ook zo zijn voor deze koning. Hij zal ellendig zijn. Hij zal er ellendig aan toe zijn. Was de Heer Jezus dan lichamelijk ziek? Dat was hij niet. Hij zal ook wel ziek geweest zijn, maar het is niet zo dat hij melaats was of zo. Dat kon hij ook niet zijn. Want hij moest zichtbaar maken dat hij sterker was dan de ziekte. Maar toch staat er, hij was ellendig. Als je dan zijn leven overziet, dan zie je die ellende, dat was in zijn armoede. Ellende zat in zijn, nou, dat hij veracht werd, aan de kant geschoven. Maar ik denk ook dat het dit zegt, hij leed mee met de ellende. Waarlijk staat er in Jesaja 53, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten, die heeft hij gedragen. Misschien herken je er ook wel iets van. Als iemand van wie je houdt ziek is, dan ben je zelf ook niet zo blij. Als je kind moet overgeven, dan kun je wel denken, nou, ik wou dat ik het had en dat mijn kind maar gewoon weer gezond was. Als je buurvrouw problemen heeft en ze heeft zo heel de raad voor je uitgestort, dan kun je er een nare dag of misschien wel een nare week van hebben. Je voelt je ellendig vanwege de ellende van een ander. Dat gold ten volle van Christus. Hij was ellendig vanwege onze ellende. Hij was geen hoge priester, zegt Hebreeën, die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar die in alles verzocht geweest is gelijk als wij. Alleen zonder zonde. Had geen zonde. Maar hij droeg onze smarten. Hij droeg mee in de nood van deze wereld. Die droeg hij op zijn schouders en die droeg hij op zijn hart. En daarom zegt de profeet Jesaja ook, zie of er een smart is zoals mijn smart. Die is er niet te vinden. Er is niemand die het zo moeilijk gehad heeft als Jezus. Omdat hij de ellende van deze wereld op zich droeg. En hij droeg de ellende van deze wereld omdat hij de schuld van deze wereld op zich droeg. Hij heeft de volle last van de zonde gevoeld en de volle last van de nood van deze wereld. Zo'n koning is hij. Geen koning die hoog verheven is, zoals Assad. En misschien hebt u dat een paar maanden geleden wel meegekregen. Toen Assad verdreven werd in Syrië. Toen waren er twee grote gebouwen die bestormd werden. Er was een vreselijke gevangenis in Damascus. Waar de mensen in de grootste ellende zaten. En er was een geweldig paleis, iets buiten Damascus. Waar Assad in de grootste luxe leefde. Die leefde ver boven zijn volk. En dan hadden de mensen daarnaast het vreselijk, dat boeide hem niet. Maar zo is deze koning niet. Hij is geen koning ver boven alles. Nee, hij is gekomen in de nood, in de ellende. Hij heeft zichzelf vernederd. Vernietigd. En zo'n koning, die is benaderbaar. Ik denk niet dat er iemand met zijn ellende gauw naar president Assad in Syrië zou gaan. Die zegt, geachte president, ik heb het zo moeilijk thuis. Geachte president, ik ben zo bang voor de uitslag van de arts. bij zo'n dictator kwam je niet. Maar bij zo'n koning als Jezus is. Daar mag je komen. Zo'n koning die niet alleen zegt, ik zie je ellende. Maar die zelf zegt, ik draag je ellende. Dieper kon hij niet gaan. Dichterbij kon hij niet komen. Als dan je probleem is. Ik durf hem niet onder ogen te komen. Hij is mij te groot, te heilig. En bij zijn heiligheid schrompel ik ineen. Dan heeft hij jezelf het antwoord. Zeg maar, ik kom helemaal. Ik kom in je nood. Ik kom spreken tot je ziel. Ik weet alles van je nood. Ook van je zonde, van je schuld. Van datgene waarvoor je zo schaamt. Van datgene waarvan je denkt, ja maar hij zal mij wel niet willen hebben. Integendeel. Hij zegt juist, mag ik het hebben? Daarom kom ik ook. Opdat je het in mijn handen zal geven. Je zonde. Je zorgen. Je noden. Je hele leven. Zie. Uw koning. Zoals hier staat. Hij zal voor u komen. Voor u. Niet die zichzelf wel kan redden. Die het zelf wel kan volhouden. Maar juist voor u. In uw noden. Behoeftig volk. In hun noden. In hun ellende en pijn. Gans hulpeloos tot hem gevloden. Zal hij ten redder zijn. Als vierde is een rijdier. Hoe zal hij komen? Rijden op een ezel, op een veulen, jong der ezelinnen. We hebben gelezen op Matteüs 21. Matteüs 21, dat is aan helemaal het einde van het leven van de Heer Jezus. Vlak voordat hij gekruisigd zal gaan worden. En dan is hij naar Jeruzalem gegaan. En als hij dan vlak bij Jeruzalem is, dan zegt hij tegen de discipelen. Discipelen, jullie moeten even vooruit lopen en jullie moeten voor mij daar bij dat dorpje een ezel gaan halen. Die zal klaarstaan, dan zullen we mensen vragen, ja wat, waarom doe je dat? Vertel dan maar dat het voor mij is. Dus die discipelen lopen naartoe en inderdaad, er staat dan een ezel in en een veulen. En ze maken die los en ze brengen hem bij de Heer Jezus. En dan gaat hij daarop zitten. Hij gaat zitten op de op het veulen. De ezelin die loopt ernaast. En op dat veulen, dat ezelsveulen, loopt hij dan zo de berg op, totdat hij in Jeruzalem is. En daar zijn er die moeten denken aan Psalm 118. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Matthäus moet denken aan Zachariah 9. Kijk! Daar komt onze koning. En kijk eens, die profetie komt precies uit. Hij komt rijdende op een ezel, op het jong van een ezelin. Het klopt. En dat is sowieso waar. Alles wat in de Bijbel staat, komt uit. En soms zo heel opmerkelijk. Maar er waren ook een heleboel Joden die zagen het eigenlijk niet. Die dachten, wat is dit? Wie is dit? We zijn ermee geëindigd met deze 21, het 11e vers. Wie is deze die daar nu aankomt? Wel zeiden ze, dit is Jezus uit Nazareth. En als ze zeiden uit Nazareth, dan klonk dat een beetje verachtelijk. Ja, er komt nu wel iemand uit de berg oprijden en er zijn wel allerlei mensen omheen die staan te juichen en die palmtakken in hun handen hebben. Maar eigenlijk is het niemand meer dan Jezus van Nazareth. En dan bedoelen ze daarmee. Dan kan deze profetie nooit uitkomen bij hem. Waarom niet? Of anders gezegd. Waarom zegt Zachariah nu eigenlijk dat hij zal rijden op een ezel? Het heeft te maken met die armoede, maar er is eerst nog iets anders. Op een ezel reden vroeger de koningen, de richters, Je ziet er bij de Richters ook dat ze dan voor al hun zonen een ezel hadden. En Biliam, dat was een heel belangrijk iemand. Dat is denk ik het bekendste verhaal van iemand die rijdt op een ezel. Biliam was een belangrijke profeet. Die had aanzien door heel het Midden-Oosten heen. En die reed op een ezel. David. En zijn zonen. Absalom bijvoorbeeld. Het bekende verhaal van Absalom die met zijn haar in de boom bleef hangen. Absalom die reed op een muildier. Dat was een halve ezel. Tot die tijd was het altijd gebruikelijk om op een ezel te rijden. En Salomo was de eerste die paarden invoerde. En vanaf Salomo werd het dus steeds gewoner dat de koningen op een paard reden of door een paard zich lieten rijden. Als hij staat op een ezel, dan is er in de eerste plaats een terugverwijzing naar David. De laatste koning, zou je kunnen zeggen, uit het ezelstijdperk. Tijdperk dat de ezels het standaard vervoermiddel waren. Hij zal weer teruggaan naar het begin van het koningschap. Dus hij komt als de zoon van David. Zoals het ook in Matteüs 21 gezegd werd, hè? De scharen die voorgingen en die volgden riepen zeggende, Hosanna, de zonen Davids. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hij komt als de zoon van David. Dat snapten de mensen dan niet. Ze zeiden, hij komt uit Nazareth. Wij kunnen het haast niet geloven dat hij de zoon van David is. Want de zoon van David die komt uit Juda. Die komt niet uit dat verachte Galilea. Het was een beetje begrijpelijk dat ze het niet snapten. Dat van Nazareth, dat snapten ze niet. Maar ze hadden dus daarin wel gelijk. De Messias is een nakomeling van David. Hij is de grote zoon van David. Dat wordt uitgedrukt in die ezel. Want nog meer. Het jong staat er. Het veulen van een ezelin. Dus als daar twee dieren naast elkaar lopen, een ezelin en een ezel en een ezelsveulen, dan kiest Jezus dat ezelsveulen. Waarom gaat hij niet op die ezelin zitten? Die is tenminste gewend om te rijden. Dat rijdt toch veel beter? Hij moet op een ezelsveulen zitten. Misschien om daarmee te laten zien dat hij echt koning is. Dat hij ook een beest dat nog helemaal niet getraind is, dat hij dat wel beheersen kan. Maar ik denk nog meer om de vernieuwing te laten zien. Hij is een nieuwe koning. Hij zit niet op het dier waar anderen op gereden hebben. Maar hij is degene die nu komt om alles nieuw te maken. Zijn koningschap is anders. Zijn koningschap is een vernieuwd koningschap. En zijn koninkrijk is het nieuwe koninkrijk. Er is nooit een koning geweest zoals hij. Er is nooit een koning geweest die eeuwig koning is. Alle koninkrijken zijn voorbij gegaan. Maar nu deze koning, die is anders dan alles van deze wereld. En dat was voor de Joden belangrijk. Die hoopten misschien op nog zo'n koning, net als vroeger. Nee, zegt hier de Zacharia, het is een andere koning dan er ooit geweest is. Dat moet ook, want al die koningen die gingen voorbij. Maar deze is tot in eeuwigheid. Wij verwachten misschien niet een aardse koning. Maar we kunnen wel onze hoop stellen op alle dingen van deze wereld. Dan worden we hier verder. Wordt onze gedachte verder gericht. Verwacht het nou van deze koning. Die anders is dan alles wat je in de wereld vinden kunt. Hij alleen is het echt waard. Hij is degene die zal zorgen voor een nieuw verbond. Voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hij zal heersen van zee tot zee. En ook tot in eeuwigheid. Het laatste, wat tot uitdrukking komt, daarin dat hij rijdt op een ezel. Een ezel, die gaat langzaam. Een ezel was geen strijddier. In het Oude Testament hadden de Kanaanieten al lang paarden en wagens. Dat is een teken van macht, van kracht. Een ezel was niet geschikt op het oorlogstoneel. Was die te traag voor en soms ook te eigenwijs. Op een paard, om zo te zeggen, zat je meer verheven boven het volk. Als hij hier komt op een ezel, dan is dat nog een teken van zijn nederigheid. Hij komt als koning. Hij komt als een nieuwe koning David. Wel in nederigheid en in rust. Om zo te zeggen, als hij je koning is, dan hoef je niet het vuur uit de sloffen te lopen. Dan is het niet zo dat je hoog verheven boven je is en dat je altijd maar je moet opwerken om te proberen er iets van te maken. Hij is een eenvoudige koning. Hij is een koning die dicht staat bij zijn volk. Ja, maar is hij dan geen machtige overwinnaar? Maar dat ook. Hij rijdt ook op een paard. In Openbaring 17 komen we tegen als degene die op het witte paard is gezeten en die de wereld overwint. Dat is het wel als het gaat over de overwinning over de vijanden. Dan kun je zeggen, hij rijdt op een paard en hij rijdt in macht en heerschappij. Maar als hij zijn volk regeert, dan rijdt hij op een ezel in. In nederigheid, in voorzichtigheid. Om het zo te zeggen, dan vraagt hij gedurig aan zijn volgelingen, kun je me nog bijhouden? Kun je hem nog zien? Komt herwaarts tot mij. Dat is eigenlijk dezelfde taal. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u. En leert van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. Gij zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Wat voor andere koning zou je dan willen? Dan koning Jezus. Amen.